Die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. En laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 74 en daarvan de eerste vijf versen. Psalm 74, de eerste vijf versen. Zult u voor die niet buigen of gaan dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. En 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemen nu de schriftlezing uit Galaten 6. Broeders, indien ook een mens overvallen waren door enige misdaad, gij die geestelijk zijt, breng de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid, ziende op uzelf, opdat gij niet verzocht wordt. Draagt elkanders last en vervult alzo de wet van Christus. Want zo iemand meent iets te zijn daar hij niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed. Maar een iegelijk beproeven zijn zelfs werk, en als dan zal hij aan zichzelf alleen roem hebben en niet aan een ander. Want een iegelijk zal zijn eigen pak dragen, en die onderwezen wordt in het woord, delen mede van alle goederen degene die hem onderwijst. Het dwaalt niet, God laat zich niet bespotten, want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want die in zijn vlees, zelfs vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Doch laat ons goeddoende niet vertragen, want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. En zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. En ziet hoe groot de brief ik u geschreven heb met mijn hand. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u te besneden te worden, alleen ook opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Want ook zij zelf die besneden worden, houden de wet niet, maar zij willen dat gij besneden wordt, opdat gij in uw vlees zoudt roemen. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel. En zoveel als er naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël Gods. Voorts niemand doe mij moeite aan, want ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met uw geest, broeders. Amen. Tot zover de schriftlezing, zoeken wij de Heer aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, dat zal wat zijn als wij ons bedriegen met deze letters die hier geschreven staan, met deze tekstwoorden, met dit hoofdstuk, want er kunnen wel 1000 verklaringen aangegeven worden in het vlees. En zelfs vroomklinkende verklaringen. Maar gij weegt de geesten en gij geeft ook uw volk en in het bijzonder uw geroep getuigen, de geest des onderscheids. Hoe moeten wij dit verstaan? Want dat is niet voor een ieder gelegen. Omdat van de Joden gold dat zij niet verstaan de dingen die des geestes God zijn. En dat wordt ook gezegd van alle natuurlijke mensen. Als wij pretenderen en de tekst van het Bijbelblad rukken en in ons leven toepassen, we zullen er voor eeuwig mee omkomen. Omdat we niet gewild hebben dat Christus koning over ons is. Dat hij onze profeet zou zijn, ook wat betreft de betekenis van de schriften. Hoeveel keren heb gij de schriften niet verklaard aan die discipelen, omdat zij het niet verstonden. We zijn niet in staat om uw woord te onderscheiden, als we daar niet van overtuigd zijn. Dan gaan we met de letter te raden en we doen de strop van zelfveroordelen niet om onze eigen hals, maar om die van een ander. En daarmee komen we ook voor zelf voor eeuwig mee om. Want dan zijn we valselijk aan het oordelen. Maar rechtvaardig oordelen kan alleen door de geest van Christus. Kan alleen door het geloof. Heere, geef ons verstand met goddelijk licht bestraald. Want we zijn zo dwaas in zemelswegen dat Ageur zegt, ik heb geen mensenverstand. En ik heb ook de wetenschap der heiligen niet gekend. En hij kende er alles van. In ieder geval heel veel. Naar de mate des geloofs. Paulus zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ach, wat wordt het onder ons toch weinig gehoord. En wat dat betekent dat we er niet van overtuigd zijn. Dat we ook nog wel rechtvaardigheid hebben. Maar die zullen volgen als het zo zal zijn dat wij leven uit de gerechtigheid van Christus. En dan zullen we ook geen partijdig oordeel vellen, zoals er ook in onze dagen nou over de hele wereld wordt gehoord. Jegens Rusland. En al eerder is gehoord, want de wereld maakt zich op. En voor dat grote Armageddon, de strijd tegen God en zijn gezalfde koning. Waarom moeten de volken, we mochten ons wel onderzoeken, aan welke zijde we staan. Want het mee eens of niet mee eens zijn, dat heeft voor de eeuwigheid geen waarde. Heere, gij plaatst die volken uw zijde. Het is uw daad, het is uw verkiezing. Dat is louter soevereine, vrije, uitverkiezende genade. En daarom maakt gij ze ook bekwaam, niet in zichzelf, maar in Christus. En mochten we zo uw woord prediken, Heere, verleen ons de geest van Christus. Want de inwonende Heilige Geest, dat is zo'n dierbaar geheim. Maar ook de bediening van Christus zoals we hebben overdacht in het leven van Asaf. Zijn voorbereiding was enkel vleeselijk. Maar toen de bediening van Christus opnieuw in zijn leven zijn kracht deed, mocht hij in Gods heiligdom ingaan. Toen zag hij het. Zoals het gezien moet worden, zoals het geloof het ziet en zoals u het ziet. En toen lette hij op hun einde. Och, wat heb Asaf zich leren kennen voor u als een groot beest. Als we daar niks van kennen, hebben we geen genade. Heere, uw woord staat vol met toetsstenen, want uw woord is de toetssteen tussen schijn en zijn. En niet alleen tussen schijn en zijn, maar ook jegens de misstanden in het leven van uw kerk. Want het staat hier ook geschreven. We worden zo dikwijls overvallen door de zonde. En als dat publieke zonden zijn, dan wordt uw naam gelasterd. Heere, kom ons te hulp in het verklaren van uw woord. En in de bevinding der zaken. Want hier gaat zo'n boekwerk open. En dat is uw woord. Dat we het niet in een klein tijdsbestek kunnen verklaren. Zoals uw woord het ons verklaart. Oh, wat is dat onderzoek? Onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij betuigen. En als we maar nevenboeken lezen, al die wereldse boeken lezen. Gij noopt, gij zet uw volk tot onderzoek, want liefde zoekt te kennen. En als we niet onderzoeken, hebben we de liefde niet. Heere, verheerlijk uw naam en kracht. Wees gij ons genadig, want het land is vol van duistere moordspelonken. En als het recht ligt, hebben we ons eigen hart zo leren kennen. Een moordspelonk. Want van nature is het zo, zeker als we godsdienstig zijn. O, verlos ons van smens en overlast. Opdat wij uw naam verhogen en ook de dingen mogen preken zoals ze zijn, dat ze ontvangen mogen door de Geest van Christus. In de vergeving van al onze zonden. Wees de weduwe en de wees genadig. En wees de Oekraïense bevolking genadig, maar ook de Russische soldaten. Want het is ook niet geklonken in de tijd van die Libië-coup door het Westen gepleegd. Werd er ook niet voor de Libische bevolking gebeden. Al die oproepen. Allemaal verrot vleeselijk. Heere, sta er nou over op. Jezus willen. Ja, dit is wel een hoofdstuk. Daar moet je wel dubbele genade voor hebben om deze hoofdstukken te verstaan. Omdat Galaten en Romeinen zijn de sleutelbrieven voor het verstaan van Gods woord. Broeders, dus dat is de kerk. Hè? Waar Paulus mee begint, dat is de kerk met een hoofdletter. Broeders. Indien ook een mens overvallen waren door enige misdaad. Overvallen, dat is door onvoorzichtigheid, zwakheid en niet met moedwillige opzet. Breng de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid, ziend op uzelf omdat gij niet verzocht wordt. Nou, dat is al een preek apart, want dan moet zo ingesepareerd worden. Overval, ik heb het al gezegd, en dat is, ja, dan ben je er niet op uit, laat ik het zo eens zeggen. Je bent er niet op uit om die misdaad te plegen. Je wordt er door overvallen. En het heeft altijd aansluiting bij het vlees, die overval. Die overval der zonde, de Satan hebben strikt gelegd, je bent er niet op bedacht, je hebt de volle wapenrusting niet aangetogen, doet aan de Heer Jezus Christus, dat is precies hetzelfde. Maar je denkt je stappen te kunnen doen in eigen kracht en door eigen wijsheid, dan word je ermee overvallen, tenminste als je een kind van God bent, want degenen die geen genade hebben, die worden niet overvallen, die leven erin. Dus dat is al het eerste onderscheid. Want Paulus zegt wel, indien een mens, maar daar bedoelt hij ook een kind van God mee. Want een natuurlijk mens wordt niet overvallen door de misdaden en de zonde, want die leeft erin. Dus dat is het onderscheid. Overvallen gold natuurlijk niet voor Alexander de Kopersmid, want daar bidt Paulus ook niet voor. Nee, de Heere vergelden hem naar zijn werken. Het gold ook niet voor Jannes en Jambres die tegen Mozes opstonden, daar gold het ook niet voor. Er was geen gebed meer voor mogelijk. Het gold ook niet voor het Israël, dat werd afgevoerd naar Babylonië. Vanwege de zonde en afgoderij. Want de Heer had 3 keer tot Jeremia gezegd, bid niet meer voor het volk. Dus daar gold het ook niet voor. Ik moet er heel scherp in separeren, want hier maken de humanisten zo'n misbruik van. Of dat maar voor elk mens geldt. Dat is niet waar. Dat is niet waar. En dat zegt Paulus met duidelijke woorden. Het woord overvallen, dat betekent niet voor de mens van nature, want die leeft in de zonde. Maar als er een broeder in Christus overvallen wordt, gij die geestelijk zijt, dat is die door Gods geest verlicht zijt en begiftigd met bekwaamheid om anderen te kunnen vermanen, dat moet er ook zijn. Anders kan je het ook heel niet doen, want er is geen mens toe bekwaam. Wij zijn heel niet bekwaam om de zaken te onderscheiden. Daar hebben we de geest van Christus voor nodig. Breng de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid, ziende op uzelf, ja, want wie meent te staan, ziet toe dat hij niet valt. Maar dat geldt niet, laat het maar eens kort door de bocht zeggen, als David opdracht geeft om Uria te vermoorden, daar kon geen mens voor bidden. Laat dat maar eens op je inwerken. Daar kon geen mens voor bidden, want dat was een zonde met opzet bedreven. Nog wel een moord. Daar kon geen mens voor bidden. Dat kun je in de Bijbel niet vinden. Daar gold de volbeden van Christus. Ik heb voor u gebeden, want anders had het voor David voor eeuwig verloren. Het was de man in Gods hart. Vanzelf. En er is geen afval van heilig. Maar dat was een opzettelijke moord. En dan moet je niet denken, nou ja, als David dat gepleegd hebt, dan valt het voor mij wel mee. Dat zou je de verdoemenis brengen. Als je dat denkt. Als je met de zonde van Gods volk denkt dat je goedkoop in zondige, daar kom je achter. Daar hangt wel een prijskaart aan. Want dat wordt ook verder in dit hoofdstuk gezegd. God laat zich niet bespotten door zulke argumenten. Want dat is een bespotting. Je moet het goed verstaan. Wat er hier geschreven staat. Broeders, indien ook een mens overvallen waren door enige misdaad. Dat betekent niet altijd de zonde van de daad. Dat betekent ook de zonde van nalatigheid. En de zonde van nalatigheid is dikwijls groter als die van bedrijf. Die priester en die leviet lieten het na om die man onder in de berm, die van Jeruzalem naar Jericho, door de overvallers half doodgeslagen was. Maar wie lagen er nou eigenlijk onder in de berm? De Heer Jezus zegt, als de blinde leidt, vallen ze beide in de gracht. Dus die lagen ook onder in de berm. Voor die mag niet gebeden worden. Dus dan moet ik je dat wel aan je, niet aan je verstand praten, maar het aanzeggen dat we dat ook hebben te onderscheiden. Hebben toen de discipelen gezegd, Heer Jezus, nou lijken wel die priester en die leviet. Want al staat niet voor gebeden u, er staat toch in het woord, u hebt het zelf geleerd, er was een priester en een leviet, die ging tegenover die man voorbij. En de Heer Jezus leek hetzelfde te zijn. Dat is godslastering. Want dan onderscheid je de zaken niet als zodanig door de geest van Christus. Want wie lagen nou eigenlijk onder in de berm? In die gracht, die priester en die leviet. Maar daar mocht niet voor gebeden worden. Want die bedreven feitelijk een zonde tot de dood. Dat deden ze met opzet. De zonde van nalatigheid wordt dikwijls bedreven met opzet. Nalatigheid is dikwijls opzet. Door vreesachtigheid, maakt niet uit. De vreesachtigen die zullen het koninkrijk Gods niet beërven. En dat betekent vleeselijk vreesachtig. Ook Gods volk is dikwijls vreesachtig, maar niet zonder hoop. Ze worden niet gerekend tot degenen die geen hoop hebben. Dus indien ook mens overvalt, dat is niet een algemene tekst, dat wordt ook niet algemeen bedoeld. Het is wel zo, wat er hier geschreven staat, zo dan, terwijl vers 10, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan alle. Vers 1 betekent natuurlijk niet dat je je onbekeerde medemens maar in zijn ellende moet laten. Dat betekent het niet. Maar hier heb ik betrekking op Gods ware volk. Indien een mens overvallen waren door enige misdaad. En dat is namelijk waardoor hij anderen heeft geërgerd. Dus Paulus wijst hier op een publieke zonde. Anders kun je anderen niet ergeren. Right? Indien een mens door enige misdaad overvallen waren, gij die geestelijk zijt. Dat zal Gods volk van zichzelf niet zeggen. Dat zegt Paulus ook niet van zichzelf. Hij zegt, ik ben heel vleeselijk. Ziende in de spiegel der wet, want de wet is geestelijk. En er kunnen er niet twee geestelijk zijn. De wet is geestelijk of vleeselijk of ik ben vleeselijk of geestelijk. Nou, Paulus zegt, de wet is geestelijk. En ik ben vleeselijk, verkocht onder de zon. En dat zegt hij ook vanuit die invalshoek, schrijft hij deze brief door de inspiratie van de Heilige Geest. Breng de zodanige terecht, omdat daar geloof is. De Heer Jezus zegt er voor alles een volk gebeden, dat hun geloof niet zal worden weggenomen. Daar heb je aansluiting op het geloof. Daar heb je aansluiting op het geloof wat door de liefde is werkende. Dat blijft altijd als een, ook al ligt ondergesneeuwd, als een smeulend vuur in het hart over. Breng de zodanige terecht. Want dat gold ook voor de bestraffing van Paulus jegens Petrus. We kunnen dat lezen in Galaten 2. Petrus liet zich terechtbrengen. Hoor je het? En een natuurlijk godsdienstig mens, de fariseeën, lieten zich niet terechtbrengen. Je leest nergens dat de Heer Jezus zodanig de fariseeën heeft onderwezen om ze terecht te brengen. Want daar was geen hoop voor. Nou. Er is voor het reformdom ook geen hoop. Dus je moet niet zodanig brieven schrijven, denkende de mensen terecht te brengen die binnen dat reformdom verkeren. Want dat is door God verworpen. Dat heeft de Heer driemaal gezegd tot Jeremia. Bid niet meer voor het volk. Als je daarmee de spot steekt, God laat zich niet bespotten, denk er goed om. Je kan er niet mee werken. Maar als je dat gaat ontkennen, profaan gaat ontkennen. De afval heb als een intrede gedaan. En in onze jeugd was er nog veel van Gods volk. En ook de natuurlijke mensen konden dikwijls nog enigszins overtuigd worden. Dat is allemaal verdwenen in onze dagen. Hè? Want als je nou die hysterisch krijsende Westen gadeslaat jegens Oekraïne. En daar staat dan een oproep in het TD. Moet er maar veel voor de Oekraïense bevolking bidden. En de Russische soldaten die kunnen doodvallen. Dat wordt daarmee gezegd. Ik heb dat geluid niet gehoord toen Libië werd binnengevallen. Want als Amerika met zijn honderdduizenden koepen wereldwijd. Dan is dat ineens allemaal goed. Ik heb het eens nagegaan. In Irak zijn er miljoenen doden gevallen vanwege die inval van Amerika. Allemaal massavernietigingswapens, dat was allemaal een sprookje. Het was allemaal een sprookje en dat wisten ze dat het niet waar was. Maar allemaal die profane expansiedrift om al die landen te onderwerpen aan het wereldwijde monetair stelsel. Om een centrale bank daar te vestigen. Dat wordt allemaal over het hoofd gezien. Maar wat Poetin gedaan heeft in Oekraïne is exact precies hetzelfde als wat John F. Kennedy, ja, jullie weten er allemaal niet meer van, maar dat gebeurde in de jaren 60. Ik weet het nog belevende lijve, er was een Cuba-crisis. En wat deden de, niet de tegenwoordige Rusland, maar de voormalig communistische Sovjet-Unie, die stuurde schepen met raketten om die op Cuba te plaatsen, gericht tegen Amerika. Nou, dat dreigde een wereldoorlog te worden. Dat dreigde een wereldoorlog te worden. John F. Kennedy gaf de Navy opdracht om een zeeblokkade in te zetten om de Russen tegen te houden. En dat is ook gelukt onder zere opzicht. En toen kreeg John F. Kennedy applaus, wereldwijd applaus. Ja, ik weet het nog wel levende lijven. Jullie hebben dat niet meegemaakt, maar dat is echt waarachtig gebeurd. Later is John F. Kennedy zijn eigen mensen vermoord, want hij is door de elite vermoord. Omdat hij de bevolking ging waarschuwen voor de geheime societies. Dat wordt in onze dagen niet getolereerd. Er zijn al, waarvan ik weet, 3 presidenten vermoord die zich stelden tegen die COVID-maatregelen. Ze zijn gewoon koeleboelen vermoord. Dat komt nooit in het TD. Never. Zulke misdaden wordt in het TD niet genoemd omdat ze zelf tot dat misdaadsyndicaat behoren. En dat is ook met Van der Staaij. Die gilde ook moord in brand jegens de Russen. Die Steef de Bruin die heeft gezegd ten aanzien van de Krim. Ja, dat Rusland met zijn landje pik. En Amerika wereldwijd met zijn 800 buitenlandse basissen. Koep na koep. Waar miljoenen mensen bij sterven. Wordt nooit geen woord over gezegd. Dus dat RD en dat SGP. Daarom heb ik weer eens een oproep gepleegd. En dat is al te veel. Als ik daar moet oproepen, dan is er sowieso geen vaderlandsliefde. En als je geen vaderlandsliefde heeft, dan heb je ook geen genade. Heel eenvoudig. Heel eenvoudig, want dat brengt de genade met zich mee. En ook de natuurlijke liefde brengt dat met zich mee. Vaderlandsliefde. Nou, als ik vandaag een verzetsgroep zou moeten oprichten, ik kon alleen maar wereldse jongens krijgen. Dat zal ik je echt vertellen. Want binnen dat referendum is geen geest meer. Nou, ik hoorde die DSW Roos in Reewijk nog zeggen tijdens een preek. Hij zegt, als er nu oorlog was, ging ik niet in het verzet. Nou, dat hebben mij inwendig kwaad bloed gezet, niet uit wraaklust. Maar ik denk, heb jij dan wel genade? Dat je zo je vaderland in de stront laat zakken, om het zomaar eens grof te zeggen. Dat vind ik ontzettend! Dat heeft die Kerst toch gezegd, die G.A. Kerst. Hè? Nee, je mag je eigenlijk niet verzetten tegen de Duitsers, want dat is onze wettige regering. Het lijkt net of dat de duivel aan het woord is. Onze wettige regering. Het betekent niet als de heren een buitenlandse mogendheid gebruikt als een geestel voor een land die gezondigd heeft, dat dat ineens de wettige regering is. Het is toch verschrikkelijk, mensen. Houd er maar op. Dat is landverraad. Kerst heeft landverraad gepleegd. Met die uitspraak. En dat hele referendum dat gaat weer in hetzelfde spoor. Altijd is het in dat spoor gezet, geweest en gebleven. Want 60% van de SGP'ers was tijdens de Tweede Wereldoorlog pro-Duits vanwege die uitspraken van Kerst. Dat is echt ontzettend. Toen werd er eens gevraagd, oh dus je houdt er 2 overheden op na. Want Wilhelmina, die wil je dan verloochenen? Nou, Wilhelmina hebben staatsgreep gepleegd. Hè? Dat wordt natuurlijk ook in hun ene krant vermeld. Want, kijk, als die Zelensky van Oekraïne naar Polen is gevlucht, de geruchten gaan rond. Ik weet het niet, ik ben er niet bij. Ik heb die man niet zien gaan, dus ik heb er geen bewijs voor. Het wordt ook tegengesproken, maar stelt het dat hij naar Polen vlucht, daarmee bewijst hij dat hij zijn eigen land verraadt. Dat heeft Wilhelmina ook gedaan. En je kunt dat gladstrijken, je kunt dat met vrome woorden gladstrijken, maar dat mensen hebben staatsgreep gedaan. Toen zij terugkwam, want toen claimde ze weer koningin te zijn. Oh, je moet dat echt goed zuiver onderscheiden. Die vrome Wilhelmina, die stond geheel aan de zijde van prins Bernhard. En die schreef Hitler vertrouwelijke brieven. En die was lid van de NSDAP. Nou, breek me de mond niet los, want ik weet er alles van. Ik heb dat helemaal onderzocht. Maar daar wordt allemaal gladgestreken, die ongerechtigheid, hè. En het is zelfs de SGP-ongerechtigheid, nou, dat bereikt zo'n level, dat is in de historie nog nooit vermeld. Onder een vrome vlag, want dat zijn de grofste zonden. Dus dat is niet een overvallen van de zonde, nou, dat is pure profaniteit. Die uitspraak van Van der Staaij jegens Rusland, het is ook volbloed hypocriet. Waarom heb ik geen broeders die deze preken, die dit soort preken op schrift stellen? Waarom zijn die er niet? Omdat je geen belang hebt in het koninkrijk gods. Maar God laat zich niet bespotten. Dat zal ik je vertellen. Een profeet wordt niet geëerd in zijn vader of in zijn huis. Dat is me allemaal voorzegd door Christus. Maar er hangt wel een prijskaartje aan. Wee u, Capernaum. Wee u, Bethsaida. Wee u, Gorazin. Want in u zijn de krachten verhoogd. Door de prediking van de apostelen en profeten. En Christus zelf. Gij zult tot de hel toe worden nedergestoten. Want gij hebt het allemaal naast u neergelegd. Oh, wat hangt daar een prijs uit. Je gaat je eigen echt voor eeuwig vergissen, hoor. Als je dat allemaal naast je neer kan leggen. Nou. Goed onderscheiden. Die priester en leviet werden niet overvallen door enige misdaad. Dat was pure profaniteit. Pure profaniteit. De fariseërs hadden ook een bitter haat tegen de Samaritanen. He, zo is in die gelijkenis van die Samaritaan. Die Samaritaan ontfermt zich over die half doodgeslagen man. Maar die fariseeën die achten dat niet de moeite waard. Die zonde van nalatigheid, dat hebben ze nou al ondervonden, dat dat met de eeuwige dood wordt bestraft. Want dan blijkt het dat je niet bent wedergeboren. En de Heer Jezus heeft ook nooit voor de fariseeërs gebeden. Ja, aan het kruis, Vader vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Maar er is geen bewijs dat fariseeën, alleen Nicodemus, zich hebben bekeerd. Die Sanhedristen, die ook Stefanus hebben gestenigd. Want dat gebed van Christus, dat is wel voor die Romeinse hoofdman in vervulling gegaan. Voor Saulus van Tarsus in vervulling gegaan. Maar van die Sanhedristen lees ik dat toch niet. Nou, daar lees ik niks van. Dat die zich hebben bekeerd. Ze hebben uitgeroepen, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Kijk, daar heb je de doodzonde. Daar kan niet eens voor gebeden worden. Dus dat is niet een overval door enige misdaad. Nou, dat is met een opgeheven hand aan de zijde van de duivel strijden tegen God en zijn gezalfde koning. Daar kan je niet voor bidden. Ik heb al gezegd, wat Poetin nou doet in Oekraïne is exact hetzelfde als John F. Kennedy deed met die Cuba-crisis. Want de NAVO, de VS NAVO, die zijn al jaren bezig om Oekraïne in te lijven bij de NAVO. En dan kunnen ze raketten in Oekraïne opstellen tegen Rusland gericht. Daar heeft Poetin een stokje voor gestoken. En dat is zijn volste recht. Want het wordt helemaal niet meer onderscheiden. Heel Amerika is vergeven met die anti-Russia geest. En dat is allemaal door indoctrinatie. Dus je moet goed verstaan. Gods ware kinderen zullen daar nooit mee meegaan. Want die hebben de geest van Christus. En er zijn ook wel enige stemmen. Maar er zijn senatoren die hebben gezegd, die Poetin die moet geassassineerd worden. Doodgeschoten. En die Boris Bojo van Engeland, die kloon, die vriend van Rothschild, die heeft gezegd, nee, we moeten hem niet doodschieten, we moeten eerst berechten. Nou, als er iemand berecht moet worden, zijn het die westerse leiders wel. Want het is allemaal fascisme, wat de politieke klok slaat. Dat is allemaal fascisme. Rutte heeft gezegd tegen die Oekraïners, ja, jullie zijn dan van onze familie hoor. We zullen jullie blijven steunen. En dan bedoelt hij WEF-familie. Je moet goed horen wat ze zeggen. En dat zijn de mensen die hun eigen volk verraden. En die van de Steyr-Hultar vierkant achteraan. Die is nog veel hypocrieter dan Rutte. Daar is Rutte maar een kleine jongen bij. Wat die van de Steyr aan hypocrisie openbaart, daar lusten de honden echt geen brood van. Toen met die inval, ik noem dit allemaal, om die ongerechtigheid te onderscheiden, bloot te leggen, te exposen. En dat is absoluut noodzakelijk, want als je die ongerechtigheid in de politiek of maatschappelijk bedrijft, dan bedrijf je ze ook in geestelijke zin. Dat gaat altijd op. Al zit je de zaken maatschappelijk te vervalsen, vervals je op de geestelijke zaken. Dat doet je ook. En toen Libië werd binnengevallen onder een valse vlag van humanitaire misdaden van Gaddafi, was helemaal niet waar. Was helemaal niet waar. Gaddafi was veel beter moreel voor zijn bevolking als die westerse leiders bij elkaar. Dat zal ik je vertellen. Ik heb het alles gepubliceerd, hoe goed Gaddafi voor zijn bevolking was. Ja, hij zal er wel eens één uit de weg geruimd hebben. Het was natuurlijk ook een heiden. Maar hij was niet wat ze zeiden dat hij was. Nee, hij zou zoveel ongerechtigheid hebben gepleegd. Maar het Westen was uit op de bodemschatten van Libië. En toen Gaddafi had gezegd dat hij een Afrikaanse valuta wilde invoeren, toen zijn ze zijn land binnengevallen. Dat is de reden. 200 ton goud hebben ze allemaal gejat. Ben je dat vergeten? Die affaire van Hillary Clinton in Benghazi? Dus hun waren de opdrachtgevers van die moorden. En dat wordt in het RD nooit genoemd, omdat ze deel uitmaken van dat criminele syndicaat. En dat is ook nog van der Staaij. Hij staat echt aan de kant van degene waarom woeden de volken en bedrijven ze onrecht en opstand en rebellie tegen God en zijn gezalfde koning. Aan die kant staat heel die SGP. En als dat geen vuur in je binnenste ontbrandt, als je geen vlammende brieven schrijft, niet uit wraakgevoelens, maar vanwege de eer Gods en vanwege de liefde tot het vaderland. Nou, het is er niet, want als ik een oproep moet plegen, dan is dat al te veel. En daarom heb ik gezegd, is dat publiceren van die preken, van deze preken, nog wel een optie. Houd er rekening mee, want mensen zijn zodanig met angst vervuld, dat ze met de verkeerde zijde mee gaan holen. Dat zie je wereldwijd. Want ze willen niet apart staan. Dat heb je toch met die COVID-plannen niet gezien. Mensen willen meehollen met de massa. Mensen willen meehollen met het heersende imperium. Met de politiek van het imperium. Maar dan ben je geen kind van God. Dat zal ik je wel vertellen. En binnen dat referendum, er zou misschien nog een betoverd kind van God ergens kunnen verkeren, maar er is geen geloof, want anders komt het ook openbaar. Geloof komt openbaar. Geloof kan niet verborgen blijven. Het ware geloof kan niet verborgen blijven. Het valse geloof komt ook openbaar. En onder allerlei vrome vlaggen wordt Poetin nou veroordeeld. En die man die staat in zijn volste recht. Ik zei eens even vertellen dat Oekraïne die behoorde voorheen tot de Sovjet-Unie. En dat is bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en het opheffen van het communisme is ook Oekraïne zelfstandig geworden. Maar die Russisch sprekende staten die worden doorlopend geterroriseerd door de Oekraïnse regering, want dat is een fascistische puppetregering die is geïnstalleerd onder leiding van Victoria Nuland, de onderminister van de Verenigde Staten. Ik weet precies hoe het in elkaar zit, je hoeft me echt niks te vertellen. Niet dat ik het allemaal zo goed weet. Nee, maar je moet de geesten kunnen onderscheiden. Ook in dat verband. En die installatie van die fascistische regering, daar waren nazi's bij. En dat zie je nou ook met die Azov-nazi's, dat zijn neonazi's. Als ze de kans hebben om de vluchtende Oekraïnse bevolking op hun weg te stuiten, dan worden ze uit de auto gesleurd en vermoord. Daar zijn keiharde bewijzen. Dus die Poetin die heeft het opgenomen voor die Russisch sprekende bevolking. Daarbij heeft hij ook de kerncentrales bezet, want er was al een vals vlag op handen dat Amerika, dat is trouwens de grootste kerncentrale van Europa, ik weet nou even de naam niet, maar dat ze daar een vals vlag en de Russen de schuld geven. Want zo gaat het te werken in onze dagen. Er zijn al duizenden vals vlag op klein gebied, op hoog gebied. Dat is de westerse politiek. Dat is ene grote aaneenschakeling van vals vlagpolitiek. En dat doet de TD'en mee en dat doet de SGP'en mee. En dan denken ze ook nog dat God dat niet doorziet. Die vrome corruptie. Nou, de heren weet je wel te vinden. Daar maakt Paulus dus een onderscheid in. Degene die dan profaan, en als hij profaan de zonde bedrijft, dan leef je erin. Ja, ik moet het ook wel zeggen van het bevel van David aan Joab om Uria voren in het front te plaatsen met de bedoeling dat hij vermoord zou worden. Dat was ook profaan. En dat heeft David ook al geweten. Want de profeet Nathan die kwam niet in de geest der zachtmoedigheid tot David. Dat lees je toch? Hij heeft het uitgedonderd. Gij zijt die man. Dat is bepaald niet de geest der zachtmoedigheid. Maar dat stond in het kader van het recht Gods. En als het de bestraffing geldt in het kader van het recht Gods, dan verbergt zich de liefde in de plooi van Gods recht. Als je dat nou uit deze tekst vertaalt, dan ben je bezig om Gods woord te verkrachten. Dus dat zei u gezegd en dat zei ook mij gezegd. Want ziende op uzelf, dat heeft twee kanten. Ziende op uzelf dat je niet barmhartiger optreedt of wil zijn als God, want dat is een, als het ware, een nog erger zonde als dat je een little bit onbarmhartig bent. Ja, ik moet het toch echt uiteenzetten, want van dit soort teksten wordt wereldwijd zo'n misbruik van gemaakt. De humanisten die hebben dat tot een slogan gemaakt, Galaten 6 vers 1, maar in misbruikende zin. Dus als een kind van God overvallen wordt door enige misdaad, publiek nogmaals, dan moet ik u toch gelijk zeggen dat gold ook voor Petrus toen die met de Joden vijzen. Dat was toch een apostel des Heren. En een ware apostel, een ware geroepen apostel. En Paulus die bestraft hem in de geest der zachtmoedigheid. Maar die bestraffing, die zachtmoedigheid was zo scherp. Want daar moet ik ook een opmerking over maken. Ze denken dat zachtmoedigheid altijd lief en aardig is. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Als een broeder regelmatig door dezelfde zonde wordt overvallen, dan is zachtmoedigheid niet kinderachtig. Dan moet je hem echt sterk bestraffen. En dat moet vanuit innerlijk door die geest der zachtmoedigheid geschieden, dat je eigen er niet boven verheft. Maar dat wordt natuurlijk uitwendig door allerlei mensen geoordeeld. Ja, dat is veel te scherp. Alsof ze een temperatuurmeter hebben om de geest der zachtmoedigheid inwendig op te meten. Kijk, dat vers 1, dat kan alleen maar verstaan worden door de geest van Christus. En bedreven worden door de geest van Christus. Dus de geest der zachtmoedigheid, dat is altijd geen zoete lieve Gerritje geest. Nou, dat is het juist niet, helemaal niet. Dat is, de geest der zachtmoedigheid is een eerlijke geest. Oprecht. Je wenst die broeder terecht te brengen. Dat die weder zal keren. Nou, dan moeten soms scherpe maatregelen, scherpe bestraffingen in place worden gesteld. Kijk maar, wat Paulus deed bij Petrus. Wou je beweren dat Paulus niet gedreven werd door de geest der zachtmoedigheid? Wou je dat beweren? Luisteraars, wou je dat beweren? Wou je beweren dat Christus niet vanuit de geest der zachtmoedigheid dat weduw over de fariseeën heeft uitgesproken? Wou je dat beweren? Dus wou je Christus beweren dat hij fariseer was? Kijk, daar heb je de godslastering die in alle godsdienstige harten leeft en zelfs de boventoon heeft. En als hij daaruit opkomt, dat is heel makkelijk te doorzien en dat is heel makkelijk te wegen. Want dan maak je vooroordelen. Je valt er als het ware overheen. Als iemand wat zegt, je hebt gelijk je oordeel klaar en je neemt niet de moeite om het te wegen. Want het gaat om de oogmerk. Twee kunnen hetzelfde zeggen, het is nog niet hetzelfde. En als je dat maar wegslaat en zelfs met bijbelteksten, ja. Nou, straks sta je voor God. Draagt elkanders last en vervult alzo de wet van Christus, want zo iemand meent iets te zijn daaruit niets is, die bedriegt zichzelf en zijn gemoed. Maar een iegelijk beproeven zijn zelfs werk, kan de mens zichzelf beproeven? Ja, het geloof enigszins, want ze doen daarbij, ook Gods kinderen doen daarbij een beroep op de Heere, doorzoek en toets mijn gangen, gij, want ik ben er zelf niet toe bekwaam en stel mijn oogmerk aan de dag. Een iegelijk toets en beproeven zijn eigen werk. Als dan zal hij aan zichzelf roem hebben en niet aan een ander, want in ieder geval zal zijn eigen pak dragen. En vers 6 mag ook wel gezegd worden, want is het publiceren van preken wel een optie als je dit nalaat dat wat in de zesde vers geschreven wordt. Ik hou mijn hand niet op. Nou, uw geld zijn met u ten verderven. Als je denkt dat ik dat bedoel, nee. Als je Gods dienst, Gods streepje dienst niet onderhoudt, dat wordt hier bedoeld, die onderwezen wordt in het woord delen mede van alle goederen, degene die hem onderwijst. Als hij daarin sjoemelt, dan zit je God te bespotten. Kijk maar naar die mannen van Sukkot. Dwaalt niet, God laat ze niet bespotten, slaat op vers 6. Die mannen van Sukkot die gunden de dienst van God nog geen bolletje brood. En dat betrof Gideon met zijn mannen. Het zij je gezegd. En als je dan een argument inbrengt, ja, ik ben er niet toe in staat, God laat zich niet bespotten. Dus dit is Gods woord. En als je denkt dat ik daar nou mijn eigen hand ophoud, dan zal God je slaan. Want dat is een argument des duivels. Als je hier komt, ook hier kerk, en je gooit wat in de pot om mij te ondersteunen, dan werp je dat in de pot, in het vlees. Dat neemt God niet aan als een kaarsoffer. Je doet het aan de Heere of je doet het geheel niet. Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten, want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. En die in zijn zelfs vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien, maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Ik wil naar vers 10. Zo dan, terwijl wij de tijd hebben, laat ons goed doen en allemaal het meest aan huisnoten des geloofs. Ja, ik heb er vorige keer al wat van gezegd. Huisgenoten des geloofs zijn natuurlijk de kinderen Gods. Nou, die moeten in het kader van de naastliefde nummer 1 staan. Nummer 1 staan. Je moet altijd bidden. Ja, dat is natuurlijk een ongelukkige uitdrukking. Maar het zal een vanzelfsheid zijn als je bidt voor de kerk wereldwijd. Met een hoofdletter. Bid voor de vrede van Jeruzalem. De kerk wereldwijd. Dus alle kinderen Gods De Heer weet waar ze wonen, de Heer weet hun omstandigheden, maar de Heer wil ook dat je voor elkaar bidt en in die zin ook door het gebed elkanders lasten draagt. Dat is, ze bij God brengt. Als er nou in China een broeder gevangen zit, dan breng je die last bij God. Net zoals die vier vrienden die lamme man letterlijk droegen, maar dat hoeft niet altijd letterlijk. Nou, als de Heer die last op je hart bent, dat is de bedoeling dat je het bij God brengt. En dat je het aan de voeten van Christus kwijtraakt. Dat is de geestelijke betekenis daarvan. Goed doen het meest aan de huisgenoten des geloofs, maar ook aan alle, want de naaste liefde, die maakt geen onderscheid tussen naaste en naaste. Maar dat is ook geklonken aan vers 1. Hè? Degene die profaan zondigen, aan de andere kant wordt gezegd, bid voor uw vijanden, bid voor degene die uw geweld aandoen. En kolen vuurs op hun hoofd hopen, wat betreft je vijanden. Maar dan moet je wel onderscheiden in handelen. Als je dat algemeen maakt, dan zit je ook God te bespotten. Want God maakt onderscheid in zijn woord. Ook ten aanzien daarvan. Nog een keer, Paulus heeft niet gebeden voor Alexander de Kopersmid of dat hij tot bekering, dat lees ik nergens. Hij heeft ook niet gebeden voor Hymenius en Alexander, want Paulus zegt, die heb ik aan de Satan overgegeven. Daar heeft hij niet voor gebeden, of ze bekeerd mocht worden, nee. Doet goed aan allen, maar dat goed doen, dat kan alleen geschieden door het geloof. Weldadigheid, dat goed doen is weldadigheid. Ja, dat maakt op zich geen onderscheid tussen naasten en naasten. Maar als je nou, laat ik nou eens zeggen, een godslasteraar die een arm leven leidt, en als je die nou gaat bedelen, dat kan je zomaar niet doen. Dan zou je hem eerst moeten bestraffen. Als hij dat nalaat, dan breng ik Kains offers. Als hij die mens zomaar in het algemeen goed gaat doen. Dat moet ik echt preken hoor. Want anders dan wil je barmhartiger zijn als God. En dat is humanisme. En humanisme is een vreselijk vijandige godsdienst. En wat ze hebben er ook een godsdienst van gemaakt. Maar dat is een vreselijk vijandige godsdienst. Want die mensen willen zogenaamd barmhartiger zijn als God. Net als dat RD. Ja, je moet maar bidden voor die Oekraïners. En met andere woorden, laat die Russische soldaten me doodvallen, massaal. Daarom zijn de echte zendelingen wel eens beschuldigd van spionnen te zijn, omdat ze zowel aan beide fronten predikten dat ze zich zouden bekeren. Je moet het goed zien, want iemand geld geven of goederen geven, dat kan je zomaar niet algemeen doen. Dat moet door het geloof geschieden en het geloof maakt onderscheid. Het geloof ziet hoe het zit. Laat ik het zo maar eens zeggen. Je moet weten hoe het zit. Kijk, als we hier geld gaan uitgeven aan allerlei arme mensen en die besteden het aan drugs, dan ben je schuldig dat die mensen vroegtijdig sterven vanwege drugsgebruik. Dus dat moet je wel onderscheiden doen. Ja, en daar is ook weer de geest van Christus voor nodig, want van nature hebben we dat onderscheid niet. En na ontvangen genade kan je dat niet zonder de geest van Christus doen. En niet zonder het geloof. Dan moet je letten op de aanwijzingen des Heeren. Dan plaatst de Heer dat op je weg. Maar dan moet je ook nog dat onderscheiden. Proef de geest of ze uit God zijn. Ja, natuurlijk, mens heeft de geest van God niet. Maar dat betekent niet dat je mag haten. Dat betekent niet dat als die natuurlijk ten dode toe daar in de bagger legt, dat je maar kan laten leggen. Nou, dat betekent het niet. Maar je moet ook kijken of Gods oordeel in het leven van een mens zich niet aan het voltrekken is. En als je dan gaat helpen, ik zeg het in het algemeen, want ik ken natuurlijk niet per geval oordelen waar je niet bij staat, waar je niet mee geconfronteerd, hoe het zit. Dus daar ben je persoonlijk verantwoordelijk voor. Daar ben je persoonlijk verantwoordelijk voor. Geloofsverantwoordelijkheid, dat is natuurlijk geen vleeselijke verantwoordelijkheid. Want dat heeft in het paradijs al ten dode toe verzonden. Maar je moet kijken of het oordeel in een mensenleven zich niet aan het voltrekken is. Dan helpt een uitgestoken hand niks, want God gaat daarmee door. Je kon het volk der Joden, kon je natuurlijk, de Heer had het al tot Jeremia gezegd, bid niet voor dat volk. Maar dan kon je zo barmhartig zijn dat je dat maar probeerde, zoals die Hanania hebt dat geprobeerd om dat te verhinderen. En het werd zijn dood! Hij wilde barmhartiger zijn als God. Hij zei, want dat duurt geen 75 jaar. God is ook liefde, God is ook barmhartigheid. Dat is weer zo over. Maar daar misleidde hij het volk mee. En de Heer werd er zo over vergramd. Jeremia moest hem terug en hem het oordeel Gods aankondigen. Dat heb je nou van al die humanistische barmhartigheid. Want daar rust ook de toren Gods op, want dan zit je ook God te bespotten als hij maar barmhartiger wil zijn als God. Maar dat gaat wel nauw uit, dat gaat wel heel nauw uit. Hè? Dat gaat wel heel nauw uit. Die Samaritaan, die heeft niet gekeken. Oh, is het nou een Samaritaan, dan help ik hem. Als de Jood is, help ik hem niet. Zo heeft hij niet gekeken. Dat kunnen we duidelijk opmaken. Hij had zijn vijand lief. En die Samaritaan, heb ik u gepreekt, is een type van Christus. En die priester en leviet, ja, dat zijn van nature onbekeerde vrome mensen. Die hebben wel hun mond vol over barmhartigheid. Maar de praktijk wordt in hun leven ten eenenmale gemist. Ook al maken ze duizenden dollars over naar zendingsinstanties. God neemt het toch niet aan. God neemt het toch niet aan. Dus de Heer kijkt naar het oogmerk. Hij weegt haar, hij proeft de nieren. Dwaalt niet, God laat ze niet bespotten, want zo'n mens zaait. Dus als je dat zogenaamde goed doen aan het zaaien bent zonder geloof, neemt de Heer het toch niet aan. Kijk, intermenselijk. Als er vredestichters zijn tussen twee oorlogende naties, ja, nou, dat is altijd goed. Maar ik zou Poetin niet tegenhouden met wat hij nu bezig is te doen. Dat is absoluut noodzakelijk. Want die NAVO en die VS, de NAVO is opgericht als een defensieve organisatie. Met het oog na de Tweede Wereldoorlog, wat die as van het kwaad allemaal heb kunnen bewerken. Hitler, die had zelfs de overmoed om Rusland aan te vallen. Nou, toen de tijd waren er nog geen kernwapens, maar kernwapens is ook geen optie, want dat is het einde verhaal. Je hebt het gezien in Hiroshima en Nagasaki, maar de verwoestingen, dat waren nog maar kleine bommetjes, zo vergeleken wat ze nu hebben. Ja, het zijn duivelse wapens. Ze moesten internationaal verboden worden. Ja. Ze worden dan als afschrikmiddel, maar als een afschrikmiddel. Ik zeg niet dat het nog gebruikt wordt, want dat zie je in Hiroshima en Nagasaki. En de Japanners die kregen zodanig de overhand. Steden bombarderen is sowieso uit de duivel. Ik vond dat de duivelse daad wat de Amerikanen moeten doen. Dan moet je als leger het andere leger vernietigen, maar niet onschuldige burgers. Dat is altijd duivels. Dat is nooit te rechtvaardigen. Never! En met die oorlog in Irak, er zat uranium in de munitie en daar sterven, en ook in de bommen, daar sterven nog mensen van. Komt nooit in de media. En er worden nog ongelukkige kinderen geboren, gehandicapte kinderen, vanwege die bombardementen. En er zijn miljoenen mensen de dood in gejaagd. Hoeveel miljoenen mensen zijn er niet de dood in gejaagd door die tegenwoordige drones? Nee, die Obama die verschafte zich het recht om ook zijn eigen burgers te terroriseren, net als Joe Biden. En ook in buitenland met die drones te werk te gaan en dat allemaal proberen te rechtvaardigen. En met die moord op die Iraanse generaal. Waar bemoeien jullie eigen mee? Je doet net of dat je de internationale rol van politie wil spelen. Het is echt ziek. Daar wordt nooit een kwaad woord van gezegd in de MSM. Dan moet je maar eens opletten. Ook die horrorwetten in het kader van die COVID-pandemie. Daar wordt zelfs in de reformatorische media wordt daar promotie voor gemaakt. En nou je mond vol hebben over Rusland. God zal je slaan, gewitte wanden. Ja, die kan ik rustig zeggen, want die van de stadie heeft geen ambt. Geen geestelijk ambt en die steeds de bruine ook geen geestelijk ambt. Dat zijn werkelijk witte wanden. En heel dat regeldom holt erachteraan, dus is het nog wel een optie. Het is sparen voor de zwijnenwerpen. Ja, voor allemaal hoor, want ik bedoel maar als er zelfs geen vaderlandsliefde is. Nogmaals, als ik een verzetsgroep zou organiseren, zou ik alleen wereldse jongsten verkrijgen. Die hebben nog echt vaderlandsliefde. Kun je ze nog aanwijzen, opnoemen ook. Maar binnen dat reformatorium en daarbuiten, beleiders, daarbuiten ook niet. Je kan ze niet krijgen. Nou, allemaal met zelfliefde vervuld. Nou, ik moet het echt zeggen hoor. Ik verbaas me erover. Ja, zoveel vaderlandsliefde openbaar tijdens de Tweede Wereldoorlog. En er zaten kinderen gods in de verzetsgroepen. Daarom, die W. Roos die dat toen gezet, hij zegt, als het nu oorlog was, ging ik niet in het verzet. Lafarte uit de ben. Dat is een ontzettende, landverraderlijke uitspraak. Want ze doen net of dat ze dan zo geestelijk zijn dat ze onder de oordelen bukken. En als er een kerktoren scheef staat, dan moeten ze ineens naar het verenigingsgebouw verhuizen. Houd er toch over op met die veinzerij. Nou, ik ken daar absoluut niet tegen, daar ben ik allergisch voor. Ja, maar toen de Libische burgers, heel Libië, was een welvarend Libië. Gaddafi had geen buitenlandse schulden. En hij was goed voor zijn burgers. Ik heb die lijst wel eens opgenoemd, wat die burgers allemaal kregen aan bonussen en aan geldbedragen. Hij liet de burgerbevolking meedelen in de winst van de olie. Hij heeft een mega pipeline van het zuiden van Libië naar de hoofdstad van Libië gelegd voor de drinkwatervoorzieningen, voor de landbouwbesproeiingen. Want die Gaddafi die heeft alleen maar bijna goede dingen in horizontale zin op zijn naam staan. Die westerse leiders zijn veel erger. Maar ze hebben de militaire macht. En toen Gaddafi zei, ik ga de Afrikaanse valuta, want ik wil niet meer in dollars uitbetaald worden. Want hij zag ook wel dat dat helemaal ging instorten. Amerika als het 10.000 keer failliet. En die willen een beetje de baas spelen in de wereld. En nou spelen ze Europa uit. Laat Europa maar een slagveld worden. Dat vinden ze allemaal best hoor. Je moet eens kijken wat die Victoria Nuland gezegd heeft over Europa. De honden lusten er geen brood van. En heel dat Europa slaapt de slaap des doods. Ja, ze willen nou een beetje wraak nemen tegen Rusland. Er hoeft maar één knopje ingedrukt te worden en heel Europa is een as open. Ze weten niet echt wat ze zeggen, want daar zit binnen die NAVO, daar zit echt geen verstand in. Daar zit echt geen verstand. Dat Westen, dat ligt onder het oordeel Gods. En ook dat gaat dwars door de kerken. De Heer heeft ze allemaal, die dominees, van hun verstand beroofd, als ze het nog gehad hebben. Van hun zinnen beroofd. Ze kunnen geen rechtvaardig oordeel meer vellen. Ze hebben niet de gave des onderscheids. Het wordt allemaal algemeen gemaakt op alle fronten. En wat Poetin nou doet, dat wordt vergeleken met Hitler. Wat Amerika doet met al die koepen en die naam, dat is wat Hitler deed. Dat is de as van het kwaad. Maar zo wordt het helemaal niet meer gezien. Zo wordt het helemaal niet meer gezien. Dat betekent ook dat de Heer de duivel op hen hebt losgelaten. En dan ben je door de duivel ingenomen. Het is zo in onze dagen. De duivel kan wel eens vakantie nemen. Dat het vrede lijkt. En dan komt hij terug met 7 duivelen. Nou, dat is wat er nu gebeurt. En daar vallen ook al die kerken. De Heer heeft het allemaal al verworpen. Want het gaat mee. Het wordt meegesleurd. Door die grote afval die Paulus heeft geprofeteerd dat die komen zal. En die is gekomen. Als je dat nog niet ziet. Dus alles moet wel onderscheiden. Je hoeft er geen wiskunde van te maken. Want als je de Heere vreest. En als je daar werkelijk in het gebed om verlegen zit. Geef ons verstand en God op hem straalt. Dan geeft de Heere ook wel licht. Als de Heere maar enigszins licht geeft. Dan kun je die geesten bewegen. En dan kun je bepaalde uitspraken ook wegen. En dan heb je niet gelijk je oordeel klaar. Want om daar rechtvaardig een oordeel... Ik heb wel ook een stuk op internet gelezen. Die willen dan ook een analyse ten beste geven over Rusland. Dat is allemaal de grootste onzin. Ik heb ook al meer brieven gekregen op die oproep. Daaruit blijkt dat die mensen helemaal geen clue hebben wat er gaande is. Ik heb als enig antwoord... Ik zeg, lees de artikelen maar en doe maar onderzoek, want ik ken op je brief niet ingaan, dat is echt onzin. Nou, dat is de algemene geest. Dat is de algemene geest. Wat mensen vandaag worden aangezegd en voor gewaarschuwd, zijn ze morgen alweer vergeten. Dat is die algemene geest. Ook met die COVID. 9 van de 10 COVID-doden zijn gevaccineerd. Dat zijn gevaccineerden. En als je zegt, ja, ik zie het niet, dan zie je maar 1 miljoenste promiel van de werkelijkheid. Doe niet zo blind. Het is door hoge medici gezegd en bewezen dat die doden zullen vallen. En ze vallen. En ze vallen. Maar dat zie je niet allemaal letterlijk de revue passeren. Nee, logisch. Je ziet ook niet in Oekraïne van deze afstand wat er allemaal aan moorden wordt gepleegd. Dat zie je ook niet. Maar de bewijzen zijn er wel. Dat die Russisch sprekende staten die Poetin onafhankelijk heeft verklaard, dat die werden geterroriseerd. Door de Oekraïnse regering. Er zit gewoon een kloon, die Zelensky, dat is gewoon een kloon, letterlijk. Hij was een komiek. Die man wordt president, zie je daar de krankzinnigheid niet van? Nou, dat is net in Nederland, die Ollegron is minister van Defensie en ze heeft er geen kloe van wat Defensie is. Die Hagen, die heeft het goed gezegd, ze zit als een kind met handgranaten te spelen. Dat is het nog een man met enig onderscheid. Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten. Ook kan, en dat doet de Heer ook, als er maatschappelijk zo wordt gelogen en bedrogen door die reformatorische media. God laat zich niet bespotten. Dat is sowieso een verloren zaak voor die SGP van het AD. Maar de Heer zal hem ook in horizontale zin die oordelen zenden. Want verloren is het al met die bewegingen. Als hij met zulke criminaliteit meegaat in het gladstrijken ervan, in het doofpotten ervan. Nou, de Heer weet je haar fijn te vinden, Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten. En dat slaat wel voornamelijk op vers 6. Want zo wat de mens zaait, ook in de nalatigheid ervan. Denk erom dat je die zonde van nalatigheid, dat je die er volledig bij rekent. Want wat hij zaait, zal je ook maaien. Zonde van nalatigheid, dat maait wrange vruchten. Wrange vruchten, want dan had je iets kunnen voorkomen en je hebt het nagelaten. Nou, wat een schade kan dit niet veroorzaken. Alleen al in horizontale zin. Ook in geestelijke zin. Paulus heeft die valse apostelen onderscheiden. Hij heeft ze de wachten. Hij heeft geopenbaard wat ze leerden. En waardoor ze het volk misleiden. Wolven in schaapskleed. En nou, ze trekken de schaapskleed uit. En ze komen gewoon openbaar als wolven. Want ze denken dat ze niemand hoeven te vrezen. God laat zich niet bespotten. Denk er goed om, we zullen er eerst van zingen. En wel van de versen 6 en 7 van Psalm 74. Dus hebben ze ook doldriftig onbesuisd. Graveerselen, pilaren, banden, bogen. Wier kunstsieraad de lust was van elks ogen. Met zwaard, houweel en hamer boest vergruist. En het zevende vers dat er volgt. In dat zevende vers 6 en 7 van Psalm 74. Ergo veel slechter, veel doortrapter. Want ze willen Rusland toe-eigenen en Poetin verwijderen om die Great Reset wereldwijd. Want Poetin is daar een blokkade in. Ze willen die Great Reset ook wereldwijd implementeren. En daarom moet Poetin uit de weg geruimd worden. Er zei zelfs een senator, we moeten Rusland van de kaart vegen met kernwapens. Nou, als ik het voor het zeggen had, dan liet ik die man gelijk fusilleren. Want dan ben je niet in staat om senator te zijn. Want heel die senaat, dat is ook doorgeven met mensen die geen kennis van zaken hebben. Ik heb voor twee senatoren respect. Dat is die Rand Paul en dat is dat Jim Jordan. Die kunnen nog een horizontaal rechtvaardig oordeel vellen. Die Rand Paul, die heeft die crimineel Fauci helemaal doorgelicht. Met zijn gain of function. En die Jim Jordan, idem dito, daar heb ik nog respect voor. Ook voor sommige verslaggevers van het Fox News heb ik respect, maar niet voor het Fox News zelf, want het staat allemaal aan dezelfde kant van die hele MSM. Dat komt nou openbaar met die anti-Rusland hetsen. Rusland wordt nou zodanig gesanctioneerd, maar Westen, ik zou je vertellen, die boemerang krijg je op je eigen hoofd. Er zullen duizenden Europese bedrijven failliet gaan vanwege die sancties tegen Rusland. Het zijn oerstomme besluiten. Er zit geen verstand meer in. Rusland is wereldwijd op het wereldgebeuren nooit te negeren als hij dat wel denkt te doen. En die Biden die heeft natuurlijk ook verstand van een kloon. Dat is ook een fake president. Want hij heeft niet de atoomkoffer hoor, ik moet je dat echt zeggen. Hij heeft die niet, dat is bewezen. En je moet maar die stukken lezen van die topjournalist Benjamin Fulford. Dat is een in Japan wonende Canadees. Die is op de hoogte. Die is op de hoogte. Die hebben ook vele intelligent sources waar die uit put. En wat hij ook pas gezegd heeft ten aanzien van Rusland, Oekraïne. Ja, dan kijkt hij even achter de schermen. Die man kijkt achter de schermen. En die weet van die interne krachten. Want als je er zo tegenaan kijkt. En je zegt, ja, Poetin is niet te vertrouwen. Is helemaal niet op zijn plaats. Want dat doe je mee alsof Rutte beter is als Gaddafi. Poetin heeft 8 jaar zelfbeheersing betoond. Want ze hebben 8 jaar hebben ze Rusland getorpedeerd. En door Oekraïne bij de NAVO in te lijven. Poetin heeft ook een stokje gestoken naar die zelfcreatie. Dat proxyleger, de ISIS, is door het Westen zelf in elkaar gezet. En je hoort al in de politiek dat bijna niemand dat doorziet. Er zitten allemaal van die oerstomme mensen in die zetels. Het is gewoon een belachelijke game, die Tweede Kamer. Het is gewoon een belachelijke game. Er zit hier van der Staaij die voeten van die Vera Bergkamp te likken. En ga je daarvoor stemmen en kort ga je daar geld voor ophalen. Dan moet je echt niet denken dat je vers 1 aan het vervullen bent. Nee, dan ben je vers 1 aan het verkrachten. Want vers 1 wil niet zeggen dat je de ongerechtigheid moet stijven met je zogenaamde barmhartigheid. Dat is echt van de duivel. Dus Poetin is niet te vertrouwen, dat is helemaal niet te sprake. Welk mens is er wel te vertrouwen? Ben je zelf wel te vertrouwen? Dat zijn echt onzinopmerkingen. Poetin staat voor een rechtvaardige zaak. Dat was net zoals met de Krim. Daar is een referendum plaatsgevonden en 90% van de inwoners die wilden bij Rusland horen. Dus dat is helemaal niet landje pik. Kijk naar de VS, kijk waar Rutte allemaal met meedoet. Met die buitenlandse koeps waar miljoenen doden vallen. Steef de Bruin, je moet je eigen rots en doodschamen. Dat zijn echt waar criminals, waar mongers. En dat doen ze opzettelijk. Omdat ze in het gevlei willen komen van die mensen die daar aan de top staan. Van die Great Reset en noem maar op. Ja, nou die hier, die premier in Alberta, die heeft zijn afschuw er nog over uitgesproken over het boek van Klaus Schwab. En Steef de Bruin, die spreekt er positief over. Nou, je vaart ermee naar de verdoemenis. Als hij zo'n Hitleriaan, zo'n nazi, als Klaus Schwab is, zo'n illuminaat, naar de mond spreekt. Want ze weten heel niet wat ze zeggen met al die mooie beloften. Het is net als de duivel, hij belooft koeien met gouden horens. Zo kijkt die Steef de Bruin er tegenaan, tegen het boek van Klaus Schwab. Zoals de duivel koeien met gouden horens belooft. Belooft die Klaus Schwab ook allemaal mooie en heerlijke dingen. En de werkelijkheid is de oppositie. Want hij zegt ook, gij zult niks bezitten en gelukkig zijn. Is dat de wil van God? Dat is de wil van de duivel. Dus mensen, als je zo aan het oordelen bent en systeem te bruinen, sta je wel publiekelijk doorzichtig aan de kant van de Satan. En het wordt niet onderscheiden. Nou, het wordt niet door één referendum onderscheiden. En zelfs niet door die roodzang. Want man, dat jij je mond nog kunt houden, dat is ook een schande apart. Echt een schande apart. Je moet het publiek tegengetuigen. Dus er wordt in onze dagen, je moet het ook altijd in de tijd zetten, want anders gaat het allemaal over je heen. Het gaat niet over die gelaten. Al die gelovige gelaten, die juichen voor Gods troon. Dus daar gelden die vermaningen niet meer voor. Wel in de tijd van Paulus, maar het is voor de kerk van alle tijden en plaatsen geschreven. En Paulus heeft ook in dit hoofdstuk niet eenzijdige zachtmoedigheid verkondigd en barmhartigheid. Nee, want dat lees je ook in het laatste deel van dit hoofdstuk. Als die zegt, al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaak u besneden te worden. Alleen ook dat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden worden vervolgd. Dat is de kerk van vandaag. Wat Paulus zegt in dat vers 12. En dan gaat hij dat verder met bestraffing in vers 13. Want ook zij zelf die besneden worden, houden de wet niet. Dus daar geldt niet dat oordeel van barmhartigheid over. Daar kon Paulus niet voor bidden voor die ongerechtigheid. Nou, je moet goed onderscheiden. Want er is een recht Gods en er is een barmhartigheid Gods. God is rechtvaardig en barmhartig. Maar dikwijls niet tegelijkertijd. Dikwijls niet tegelijkertijd. Hij is rechtvaardig en barmhartig in het leven van zijn kerk. En dan een rechtvaardigheid, een beschermende rechtvaardigheid. Een rechtvaardigende rechtvaardigheid. En barmhartigheid. Daar gaan ze gelijk op. Maar voor de goddeloze is God niet barmhartig. Nee, echt niet. Degene die profaan, dus dan word je door de duivel gedreven. Ja, we hopen vanavond dan te preken uit Johannes. En daar komt het bewijs dat Christus de Zoon van God is wel heel duidelijk openbaar. Maar er wordt in onze dagen veel voor het ware geloof versleten als je gelooft dat Christus de Zoon van God is. Nou, de duivelen die geloofden het ook. En ze sidderen. Dus dat betekent nog niet dat het ware geloof hebt. Dat wordt ook allemaal op één noemer gezet. Hè. Toen de mormon tot bekering kwam, vroeg Filippus, indien gij van harte gelooft. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat is niet het geloof der duivelen natuurlijk. Dat versta je natuurlijk ook. En de woorden zijn hetzelfde. Want toen met die Gadareense man, toen zeiden die duivelen, Jezus, gij zoon des allerhoogste Gods. Dus je moet mij niet vertellen dat de duivel niet gelooft dat Christus de Zoon van God is. Dat gelooft hij absoluut wel. Maar hij siddert. Hij weet het niet in zaligmakende zin, terwijl die moordman wel in zaligmakende zin beleed. Ook ten aanzien van zijn eigen ziel, dat Jezus de Zoon van God, ook mijn zaligmaker, ook mijn God. Net zoals Thomas zegt, mijn Heer en mijn God. Ja. Dus dat onderscheid wat Gods woord bij monden van de apostelen en profeten aan de dag legt, ook bij Christus zelf. Ik heb wel eens mensen horen zeggen, zaligheid is toch voor iedereen? Ik zeg, het is voor iedereen niet. Dat is heel eenvoudig. Kijk, als je zegt, ik gun het alle mensen, dan ga je ook op te ver. Dan ga je ook op te ver. Je zou willen dat alle mensen zich bekeren. En dat is naar de wil des bevels van God, ook de wil van God. Maar niet naar de wil des besluits van God. Dus als je dat nou allemaal op één hoop gaat gooien, en je gooit aan de andere kant het badwater met het kind altijd weg, dan word je niet door de geest van Christus gedreven, want de geest van Christus maakt in alle zaken onderscheid. En de mooie soms is voor gaan zitten. En als je iets wil bouwen, dan ga je toch eerst eens even zitten en overrekenen van wat is nou het beste, want je kan daarin ook hele domme dingen doen. We hebben dit gebouw gebouwd als een gedenkteken. Ik heb geen tekening hoeven maken, maar er was God in. Maar daar kun je natuurlijk niet op alles leggen. Van nou ja, dat de mens nou maar niet na hoeft te denken, want dan kunnen we overal aan beginnen. Maar de Heer zegt, als gij nou een toren bouwt, overreken je dan niet eerst de kosten. Dat betekent niet dat Gods volk nooit ergens over na hoeft te denken. Omdat God in alles vol had. Dat is antinomiaans, zulke gedachten. Dat is antinomiaans. De Heer gaat zijn volk in alles voor erachter. Maar dat betekent natuurlijk niet, ja, als een blinde geleid wordt, dat je dan je ogen echt letterlijk dicht hebt. Dat betekent het echt niet. Nou. Zegt de kinderen Israëls dat ze voortrekken. Ja, wat ging eraan vooraf? De Heer zal voor hen in die strijden, zij zullen stil zijn. Maar ze werden wel in beweging gezet. Hou even op met die fatalistische gedachtegangen. Dat moet echt uitgeroeid worden in ons leven. En ja, dan stelt Paulus nog het bewijs van dat hij het kruis van Christus niet verachtte zoals die valse leraars het wel deden, opdat ze niet vervolgd zouden worden. Alleen opdat zij vanwege het kruis van Christus niet vervolgd zouden worden. Daarom al die sneetjes, die extra sneetjes en die schone gezichten. Dat is allemaal zo bedrieglijk als de duivel zelf. Al die vriendelijke mensen, dat is allemaal zo bedrieglijk op zich als de duivel zelf. Niet de vriendelijkheid zelf, want een kind van God behoort vriendelijk te zijn jegens allen. Maar als de leer van Christus in het geding is, Paulus was niet bepaald vriendelijk tegen Petrus in Antiochië. Hij veinsde. Dat is niet geoorloofd. En dan komt het openbaar. Of je God wel liever hebt boven alles. En de mensen, nummer 2. En jezelf. Want daar is wel een orde in. Hè? En deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Maar wel orde. En dan zegt hij in vers 17. Voorts niemand doet mij moeite aan. Want daar is heel geen reden toe. Namelijk de valse apostelen. En dit spreekt Paulus uit met de apostolische autoriteit. Om hun verdere moedwil te bedwingen. Maar het kan zo profaan worden. Spotters die slaan alles van zich af. Ook als het woord gezaghebbend wordt gepreekt. Net als Korach, Datan en Abiram. Daar kon ook niet voor gebeden worden. Er was geen gebed meer voor. Nou, daar heb Christus ook niet voor gebeden. Nou, die voerde levend ter helle vanwege hun opstand. Net als Jannes en Jambres tegen Mozes opstonden. En dus dan moet er wel duidelijk onderscheid in gemaakt worden. En dat kan ook in haar fijne, vrome zin gepleegd worden. Want dat doet dat RD, dat doet het SGP. Het is natuurlijk voor een kleinkind van God wel te doorzien. Daar hoef je geen groot geloof voor te hebben om die ongerechtigheid te doorzien. Maar die plegen zulke ongerechtigheden met een vroom gezicht en met een vroom gelaat. En het is allemaal in dienst van de duivel. Ik zeg het hier in tegenwoordigheid Gods. Wat de SGP doet en wat het RD doet, is allemaal in dienst van de duivel. Daar is niks van God bij. Dat is allemaal gericht tegen God en zijn gezalfde koning. En dan vaar je ermee ter helle. Dan zul je net dat oordeel ondergaan als Korach, Datan en Abiram. En er is geen ontkomen meer aan. Ik zie voor hen ook geen weg terug. Want als je zover in de profariteit gaat, dan kom je in de tweede trap van de verwerping. En daar worden bijna nooit geen mensen meer bekeerd. Manasse is een uitzondering. Maar echt goed verstaan hoor. En er zijn er natuurlijk van die zielige dominees. Ja, we zijn het veel erger als Manasse. En ik weet al die slachtoffer hoor ik het preken wel. Dat is allemaal spottende God. Dat is allemaal spottende God. Want er zijn wel degelijk trappen in de verwerping. De eerste, tweede en de derde trap van de verwerping. En dat leert ook de apostel de liefde in Johannes. En we hopen daar vanavond nog verder over na te denken. Ik draag de littekenen van de Heer Jezus niet op mijn lichaam. Ook. Maar wat telt is in je lichaam. En wat betekent dat? Dat ook een apostel vanwege de vervolging, want de apostel is altijd daarmee bezet, ze doen het niet mij aan, ze doen het Christus aan. Daar, vandaar die littekenen. En die littekenen zijn eretekenen. Hij daar rekening mee. Paulus die spreekt niet als een slachtoffer. Nou, hij zegt hieruit, wij zullen de eerkroon dragen door u alleen om het eeuwig welbehagen. Dat zegt hieruit in vers 17. Ja, ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam, want dat veroorzaakt zoveel inwendige pijn. Die opstand tegen God en zijn gezalfde koning, met name van het volk der Joden. Met name van het volk der Joden, want Paulus is altijd belaagd door de fariseeën, altijd en overal. Ja. Zelfs toen hij reizen maakte door die heidense landen, hè, want door de diaspora. Woonden die Joden ook overal en hadden ze overal een synagoge. Maar dwaalt niet, God laat zich niet bespotten. Als je nou altijd maar bezig bent om de algemene opinie te volgen, ja, dan ben je echt van de duivel bezeten. Ik moet het maar echt zo zeggen hoor. In geestelijke zin, maatschappelijke zin. Er is in het Westen, wee mij dat ik in het Westen nog woon, daar is geen verstand nauwelijks meer te vinden. Nauwelijks meer te vinden. Ik heb die Karel van Wolferen nog eens enigszins aangehaald. Is hoogleraar geweest, die man die spreekt nog nuchtere taal, die is ook al gediaboliseerd met zijn blad Gezond Verstand. Daar gaat het niet overal mee, want het is natuurlijk ook geen christen. Maar die is ook al in dat RD gediaboliseerd. En die Steef de Bruin, die doet zich voor of dat hij een topviroloog is. Of dat hij van de farmaceutische industrie. Hij heeft ook gezegd, die Pfizer-vaccin, die is onschadelijk. Die had geen schadelijke gevolgen. En wat er nou openbaar komt. Steef de Bruin, je staat straks voor God met je duivelse leugens. Want er vallen miljoenen mensen in de dood. En daar wordt niks van gemeld. En dan denken ze ook nog dat ze God om de tuin kunnen leiden. Want dat denk je dan als je door de duivel bent bezeten. Dat zijn echt door de duivel bezeten mensen. Het zijn waarcriminelen. Maar die vrezen ook God niet meer. En die zullen plotseling ter helle gaan. Let er maar op, let er maar op. Net zoals Hanaya in de dood viel. Ja, nou, het is nog veel erger dan Hanaya. Nog veel erger. In onze dagen, ik kan je niet vertellen. Je kan het ook niet bij elkaar denken hoe groot de afval is waarin we nu leven. En als je daar niet van dan zit je maar algemeen te oordelen, algemeen uit te spreken. Nou, dat neemt de Heer toch niet in aanmerking, want alles wat door het geloof niet is, is zonde van God. Dan word je wel beducht. En die niet in woorden struikelt, is een volmaakt man. Dat moet er ook bij zeggen, want dat zegt Paulus ook, want degene die meent iets te zijn, daarin niets is. Nou, wij zijn niet volmaakt, ook niet in woorden. Je kon de Heer Jezus ook geen woord vangen. Maar ik kan ook wel een woord vangen. Maar als die mens veroordeelt om een woord, staat nog letterlijk in Gods woord ook. Dan zal je ook de plagen ontvangen hoor, van God. Want dat is ook niet rechtvaardig. Je moet een mens oordelen op zijn intentie. Ook wel wat hij zegt, als hij het nadrukkelijk zegt, zoals die professor Huygen. Ja, alles wat hij in dat boek zegt, dat is een aan te rekenen. Dat is niet meer struikelen in woorden. Daar heeft hij goed over nagedacht. Dus daarom kan je hem op oordelen dat het een valse leraar is. Een aanhanger van de paus notabene. En er zijn helemaal geen stemmen tegen. Nou, ik hou op met dat preken publiceren. Dat zal ik je wel vertellen. Ik hou ook niet met preken. Nou. En als God het op mijn hart legt, om het als een getuigenis, want ik paarden voor de zwijnen werpen. Jeremia mag door blijven preken. Ook al was hij ervan overtuigd bij God vandaan dat de Joden zich niet zouden bekeren. Hij moest doorpreken. Maak het hart van het volk vet, werd op Jesaja gezegd. En dan is het een getuigenis. Daarmee wordt het oordeel van de afvallige alleen maar zwaarder. Elke preek die erbij komt, wordt je oordeel zwaarder. Ja, als je vers 7, dwaalt niet, God laat niet met zich spotten. Dan wordt je oordeel steeds zwaarder als die preken doorgaan. Ja. Dan eindigt Paulus met vers 18, de genade van onze Heer Jezus Christus. En dat zegt hij tot de gemeente van Galaten. Daar begint hij ook mee, broeders. Broeders in Christus, en dan zegt hij, de genade van onze Heer Jezus Christus, zij met uw geest, broeders. Amen. Heere, gij hebt ons weer laten horen, en dat het weerklank mocht gevonden hebben op de bergen, want staat ook in die woord, dus een weerklank op de bergen, hier in het westen nauwelijks meer, mee eens of niet mee eens, dat doet helemaal niet de zaken. Het heeft niks te maken met weerklank op de bergen, want dat gaat door naar de bodem van het hart. En dan wordt het dan bewaard, zoals Maria de woorden van de engel bewaarde in haar hart, die overleggende. Hoe zul ik zo wezen? O, dan zijn we beducht voor onze rappe tong, want dat is meestal schadelijk. Maar dan gaan we de zaken overdenken, dan gaan we de zaken wegen. En als we dan bij u vandaan mogen spreken, heren, wat een wonder. Want dan heeft het op zijn uitwerking, alleen al in de harten van uw volk, dan heeft het altijd uitwerking omdat daar genade verheerlijkt is, geloof en liefde aanwezig is. Heren, breid uw koninkrijk nog uit. En gedenk ook de heidenen die nog toegebracht moeten worden. Want als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, zal heel Israël zalig. Jezus, de gemeente nog zingen van Psalm 74, vers 8 en 9. Laat, zeiden zij, laat ons het ganse land geplunderd voor onze overmacht doen zwichten. Hun vredevuist heeft al die godsgestichten uw naam ten hoon verbrijzeld of verbrand. En het 9, vers 8 en 9, Psalm 74. de harten de zegen des Heeren die in zijn naam op u legt. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.